Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. U die hier in de kerk bent, maar ook u die thuis met ons meekijkt en meeluistert via internet of kerkradio. De voorganger in deze dienst is Ilse Zwart. De organist is Jaap de Wit. En het thema van de dienst is een gesprek in de nacht. Tot zover de mededelingen. Ik wens u een gezegende dienst en we beginnen de dienst nu eerst met een moment van stilte waarin iedereen zich kan voorbereiden.
Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige, die liefde is en de grond van ons bestaan. Die ons stelt in zijn licht en ons roept in zijn dienst. Die ons vrijheid schenkt en ons vertrouwen vraagt. Zijn vrede en genade is met ons allen. Amen. En we zingen aanvangslied 103c.
Thank you.
Wat een prachtige psalm, vind ik, zeker met zo'n Engelse berijming. Loof hem die het al bewoog. Dat klinkt als een God die heel erg aanwezig is. En het is misschien ook wel een beetje een vreemde psalm om op deze zondag te zingen. De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Een zondag die we ook wel wezenzondag noemen. En ik weet niet hoe u dat ervaart, maar ik ervaar God toch vaker wat verder weg dan heel dichtbij. En als God dan een vader is, dan kan ik me wel iets voorstellen bij dat woord wees. Van een vader die op de moeilijke momenten soms helemaal niet zo voelbaar is als dat ik zou willen. En toch hebben we dan een geloof waarvan we telkens weer te horen krijgen dat er hoop is en dat er licht is en dat er een andere weg is. En over die andere weg wil ik het vandaag met jullie hebben. Een andere weg die voor de man waar het verhaal vandaag over gaat, begint bij een gesprek in een donkere nacht. Een nacht die voor mij vaak centraal staat rondom thema's als onzekerheid, aarzeling, verdriet, pijn, angst. Maar die nacht heeft ook iets moois. De nacht is de hoop op een nieuwe dag. Nou, over die nieuwe dag, een nieuwe weg en een nieuw leven gaan we het vandaag hebben. En over de nacht van het leven, de nacht van de wereld, daar bidden we ook voor. Daar vragen we Gods ontferming over in het Kyriegebed. Zullen we met elkaar bidden? God, ontferm u over deze wereld. Over de nood van de wereld die geen einde lijkt te kennen. Ontferm u over het geweld, alle oorlogen, honger, verdriet, pijn. Voor de ellende en de nood ver weg, maar soms ook zo dichtbij. En we prijzen uw naam ook. We prijzen uw naam voor uw ontferming, want die kent ook geen einde. Zo bidden en zingen wij. Misschien willen de kinderen naar voren komen. Jullie zijn wel met veel vandaag. Nou, kom lekker zitten. We zijn inmiddels... Nu valt mijn... Oh nee, mijn microfoon doet het ook gewoon. Er is altijd een oude dominee bij mij in de kerk. En die zegt, je hoeft mensen geen welkom te heten in de kerk, want je bent al thuis. Dus doe of je thuis bent. Jullie zijn echt met veel vandaag. Wat goed. Hey, ik wil het met jullie hebben over plaatsen. Plekken. En ik dacht, misschien kunnen sommigen van jullie vertellen waar je geboren bent. Weet je dat?
Dordrecht.
Dordrecht. En ben je dan in het ziekenhuis geboren in Dordrecht? Ja. En wie is nog meer in het ziekenhuis geboren? Jij ook? Nog een paar? En wie is er in Papendrecht geboren? Helemaal niemand. Jij wel. Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden, want ik ook. En wie is er ergens anders dan in Papendrecht? Of, ja? Vertel. Spijkenisse. En woon je daar nog steeds? Nee. Nee, je woont nu wel in Papendrecht, of niet? Oké. En wie woont er niet in Papendrecht nu? Wonen jullie allemaal in Papendrecht? Nee, ik woon in Zwolle. Dat is een heel eindje verder. Maar ik kom wel uit Papendrecht. Hey, en plekken zijn voor heel veel mensen bijzonder. Als ik hier bijvoorbeeld langs rijd, dan, en ik kom met de auto vanmorgen aan, dan rijd ik langs het huis van mijn oma. En dan rijd ik straks langs het huis van mijn ouders. En dat zijn allemaal bijzondere plekken voor mij in mijn leven, want daar heb ik heel veel herinneringen. En jullie gaan het straks ook hebben over een heel bijzondere plek in de Bijbel. En ik vroeg me af, kunnen jullie een paar bijzondere plekken noemen in de Bijbel? Ja, ik stel ook allemaal moeilijke vragen. Misschien kan de rest ook een beetje helpen, hè? Want jullie worden eigenlijk nooit vragen gesteld in de kerk. En die kinderen moeten het allemaal weer oplossen. Blijft ook heel lang stil, dus ja. Ja, ik hoor hier de ouderling heel hard roepen, zeg maar Bethlehem. Mag je ook zelf zeggen?
Ja.
In de kerk, dat is ook een bijzondere plek, ja. En nog meer bijzondere plekken uit de Bijbel. Jeruzalem. Ah, nu wordt al een beetje verklapt waar het straks over gaat. Nazareth is ook een bijzondere plek. Hof van Eden. En sommige plekken in de Bijbel zijn zelfs heilig. Nou, dat is nu een hele moeilijke vraag aan de gemeente. Waarom is een plek in de Bijbel heilig? Maar kinderen zijn hier wel beter in over het algemeen. Nou, ik denk dat plekken in de Bijbel heilig zijn omdat God daar mensen ontmoet. En dat gebeurt op een heleboel plekken. Dat gebeurt in de Hof van Eden. Daar loopt God met mensen. Maar ook in Jeruzalem. In Jeruzalem heeft God zelfs zijn thuis gemaakt, de tempel. Nou, en over hoe dat nou allemaal zit met bijzondere heilige plekken, daar gaan jullie het straks over hebben. Maar eerst zingen we altijd een liedje en daarna mogen jullie met Brenda mee.
Thank you. Voordat we uit de Bijbel lezen, bidden we het gebed van de zondag. Heer, God boven alle machten, die onze Heer Jezus Christus, de Koning der Heerlijkheid, tot in de hemelen verhoogd hebt als overwinnaar, wij bidden u, laat ons niet als wezen achter, maar zend ons de geest der waarheid, die uw Zoon beloofd heeft, door Jezus Christus onze Heer. Amen. We lezen uit Johannes 3. Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand opnieuw geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren wordt uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? Vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen preek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft.
10 jaar geleden alweer begon ik met mijn studie theologie in Leuven. En ik ging theologie studeren niet omdat ik hier wilde staan. Dat leek me het allerergste wat me kon gebeuren. Ik had eigenlijk gewoon heel veel vragen. En dat geloof vond ik best wel ingewikkeld. En ik had er gewoon behoefte aan dat ik daar wat handvaten in kreeg. Dus ik ging theologie studeren in de hoop dat ik antwoord kreeg op al mijn vragen. Nou, dat is niet gebeurd. Maar ik vond wel iets anders. En misschien wel een ander antwoord. Ik vond allereerst ruimte in mijn studie om allerlei vragen te stellen. Maar ik ontving ook ruimte op een heel onverwachte manier. Namelijk in een kerk. Een plek waar ik tot dan toe eigenlijk helemaal geen ruimte had ervaren. Niet voor vragen, niet voor mezelf. Ik vond het vooral erg ingewikkeld. En nu was daar een kerk en die zei, nou, als jij vragen hebt, kom maar op. En iedere dinsdagavond gingen we naar het café. Gingen we op café in België, zoals we dat dan zeiden. Dronken we bier of als het koud was warme chocolademelk. En spraken we over filosofie, theologie, psychologie, biologie. Je kon het zo gek niet bedenken. Iedere vraag mocht er zijn. En op die plek, in het café, vond ik mijn geloof weer een beetje terug. Mijn geloof en een kerk. Een kerk waar ik mocht zijn als denker, als vrager, twijfelend. Soms misschien een beetje anders. En ik kreeg dus wel op een bepaalde manier antwoorden. Niet duidelijke, zwart-wit, systematische antwoorden. Maar ik ontdekte dat de antwoorden die ik zocht wat dieper lagen dan die zwart-wit antwoorden. Dat ik eigenlijk op zoek was naar het mysterie van Christus. En ik moest een beetje denken aan die zoektocht in mijn studententijd toen ik het verhaal van Nicodemus las. Anders dan ik was Nicodemus een heel belangrijk leider voor de Joden. Maar verder, misschien zijn er toch wel wat overeenkomsten. Een man met oprechte vragen. Ik stel me zo voor, een denker. Iemand die van zijn studie, zijn interesse, misschien ook wel zijn werk had gemaakt. Een schriftgeleerde. En die misschien wel op een dinsdagavond, net als ik, Jezus opzocht. In het donker, met al zijn vragen. Misschien deed hij dat wel deels uit een soort verantwoordelijkheidsgevoel. Het gevoel te moeten onderzoeken wat er toch allemaal gebeurt daar onder zijn volk. Hij was toch een Joods leider, iemand met een verantwoordelijkheid voor de Joodse religie. En nu was er ineens een man, Jezus, die allemaal wonderen deed. En Nicodemus gaat op onderzoek uit. Maar wel op een andere manier dan de andere Joodse leiders die we tegenkomen in het evangelie van Johannes. Hij doet het anders dan de rest. Hij wantrouwt Jezus niet bij voorbaat al. Nicodemus komt bij Jezus in het midden van de nacht met een oprechte vraag. Want als Jezus toch al die wonderen doet, dan moet hij wel van God komen. Dat is de conclusie die Nicodemus had getrokken. En ik denk dat er ergens wel hoop doorklinkt in die vraag. Of in die constatering. Heel veel Joden in die tijd hoopten op een Messias, iemand die gezonden zou worden door God om hen te bevrijden. En nu was daar een man die wonderen deed. En te midden van die Romeinse bezetting en verdrukking konden ze zo iemand wel gebruiken. Zou dit de verlosser zijn, gezonden door God? Nicodemus, durft het te onderzoeken. Durft het te vragen, als u wonderen doet, bent u dan van God gekomen? Net zoals ik nooit een makkelijk antwoord krijg op theologische vragen, krijgt Nicodemus die hier ook niet. Het is weer zo'n verhaal van Jezus waarbij je kunt denken, wat moet ik hier nou toch mee? En volgens mij dacht Nicodemus dat ook. Want Jezus zegt, tenzij je opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Jezus zegt niet, ik doe inderdaad al die wonderen en dat is het bewijs dat ik van God kom. Nee, hij wil een stapje verder. Hij wijst naar het koninkrijk van God. Een koninkrijk dat altijd verder gaat dan uiterlijkheden van wonderen. Het gaat voor hem dieper dan het verslaan van de Romeinse legers. De echte bevrijding ligt volgens Jezus ergens anders. De echte bevrijding begint erbij dat Nicodemus, en door Nicodemus ook ons, dat wij andere mensen moeten worden. Opnieuw geboren. En dat heeft misschien wel iets weg, dat opnieuw beginnen van naaktheid en kaalheid. Misschien wel een beetje hetzelfde zoals Jezus op aarde kwam. Met niets dan een klein, broos lichaam van een kind. En de manier waarop hij stierf, naakt aan een kruis. Maar Nicodemus lijkt me eerlijk gezegd niet het type wat graag naakt en kaal is. En al helemaal niet letterlijk natuurlijk, maar ook daaronder. Hij is iemand. Maar wat Jezus hier misschien wel van Nicodemus vraagt is, Nicodemus, als je mijn koninkrijk wilt zien, durf je dan al dat aanplaksel van je positie en van de verwachtingen van je volk en van je mede-fariseërs los te laten? Durf je weer als een kind te worden? Ontvankelijk, als een pasgeboren, durf je opnieuw geboren te worden. Weer verwonderd om liefde, schoonheid en recht van mijn koninkrijk. Durf je je aangeleerde skepsis, nuance, zoeken naar zekerheid, durf je dat allemaal los te laten en te worden als een kind. Je weer te laten gaan. Enthousiast over een nieuwe en andere levensweg. Radicaal voor vrede en naastenliefde en rechtvaardigheid. Afgelopen week hoorde ik een podcastaflevering over Dietrich Bonhoeffer. En Bonhoeffer lijkt misschien ook wel een klein beetje op Nicodemus. Een geleerde man uit de hoge kringen van Duitsland. Iemand die een poos ook gewoon meeging met het Duitse gedachtegoed. Het idee dat het Duitse volk toch net een klein beetje beter was dan de rest. En dat God het Duitse volk zou gebruiken als licht voor de wereld. Hij geloofde dat allemaal, hij ging daarin mee tot hij zich liet raken. Tot hij zich liet raken in een zwarte baptistenkerk in New York. Het deed hem 180 graden draaien. Je zou misschien wel kunnen zeggen, het deed hem opnieuw geboren worden. Want die oprechtheid en intensiteit van geloven had hij nooit eerder zo sterk gezien bij mensen. Het waren zwarte Amerikanen die hem iets van God lieten zien. Niet het Duitse volk. En hij besefte God en haar kerk en zijn koninkrijk zijn veel groter dan welke nationaliteit, welke groep dan ook. Bonhoeffer moest opnieuw geboren worden. Hij moest opnieuw leren zien. Om te zien hoe Nazi-Duitsland het kwaad omarmde. En om daar iets tegenover te kunnen houden. Het koninkrijk van God. En hoe dat eruit ziet in het licht van zijn tijd. En Bonhoeffer bleef altijd worstelen met wat het dan betekende om dat koninkrijk uit te leven, om je dan uit te spreken. En tot welke acties je daarvoor moest overgaan. Toch werd hij een leidend figuur van de kerk van het verzet, de bekennende kerk. En uiteindelijk stond hij op tegen Hitler met de dood als gevolg. De zonde van zijn tijd was misschien wel dezelfde als de onze. Nuanceren, goed praten en wegkijken. En Bonhoeffer met zijn nieuwe ogen probeerde daar zorgvuldig en soms aarzelend tegenwicht aan te bieden. Nu hij dingen zo anders zag, door zijn omkeringservaring, nu hij opnieuw geboren was, kon hij niet anders dan alles tegen het licht van het koninkrijk te zien. Dat betekent het, denk ik, om opnieuw geboren te worden. Alles zien met koninkrijksogen. En daarin, zoals we verderop in het gesprek met Jezus en Nicodemus lezen, kun je niet langer licht maken wat eigenlijk duister is. Misschien is net als Bonhoeffer's tijd, zoals ik net zei, onze zonde ook wel een beetje de neiging tot nuance. Denkend dat dat een tegengif is op de radicalisering en de polarisatie. Terwijl als ik naar mezelf kijk, het in feite misschien wel een gemak is. Het gemak van een plek op de achtergrond hebben. Een plek waar mijn hoofd niet boven het maaiveld uitkomt. Ik vrees als ik naar mezelf kijk, en wellicht ook een beetje naar mijn hoek in de kerk, en naar die oude goede Nicodemus, dat mijn zonde vooral neigt naar nuance. Niet boven het maaiveld uitsteken. Maar als ik kijk naar de wereld om me heen, heb ik me eigenlijk misschien wel te lang stilgehouden. Op de achtergrond. Niet gesproken waar onrecht heerst. Er niet gestaan wanneer ik dat kon of moest. En waarom? Omdat ik alles goed overdenk. En omdat ik een kritische houding wil hebben naar allebei de kanten. Dat ik genuanceerd wil zijn. Want al die conflicten zijn toch veel te complex. Er zijn toch altijd meerdere stemmen aan één verhaal. Maar misschien heb ik eigenlijk ook wel een beetje omkering nodig. Opnieuw geboren worden. Als een mens van een echt andere orde in de wereld te staan. Een orde van een koninkrijk dat het duister niet verdraagt. Dat het duister niet verdraagt met mijn nuance, onverschilligheid of mijn wegkijken. Maar een koninkrijk van licht. Van licht en mensen die opnieuw geboren worden met nieuwe ogen. Ik heb die ogen in deze tijd nodig. Nicodemus lijkt, ook al is hij misschien nog steeds schriftgeleerde en fariseer, te zijn veranderd door zijn ontmoeting met Jezus. Want als wij hem verderop in het evangelie tegenkomen, dan zien we dat in wat hij zegt en wat hij doet een ander mens lijkt. Hij komt op voor Jezus wanneer de fariseeën hem willen veroordelen. En aan het eind van Johannes lezen we hoe Nicodemus Jezus een graf bezorgt, voor zijn dode lichaam zorgt. Nicodemus is veranderd. Misschien nog steeds als zichzelf, nog steeds die Joodse leider. Maar hij houdt zich niet langer op de achtergrond. Hij spreekt zich uit, hoe klein ook, in woord en daad. En het doet mij de vraag stellen, hoe doen wij dat in onze tijd, opnieuw geboren worden? Wat vraagt dat van ons? Wat betekent die diepe verandering van opnieuw geboren worden nu? Bijvoorbeeld, als het gaat om een wereld die op zoek is naar uiterlijke zaken van politieke en militaire overwinningen. Of een andere kant van onze wereld die op zoek is naar wondertekens en andere zaken van de buitenkant. Tegen Nicodemus zegt Jezus, de mensenzoon moet hoog verheven zijn. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moeten mensen hun blik richten op de verheven zoon. En wat zien ze dan als ze omhoog kijken? Een God, naakt en verslagen aan een kruis. Een God die zich niet met macht laat paraderen door de wereld, maar bij mensen aanwezig wil zijn in het klein, door zijn geest in het hart. Een koning wiens troon, wiens verheffing het kruis is. Dat is de kern van het koninkrijk. Dat zien we als eerste door die nieuwe koninkrijksogen. Dat moet het lichtend voorbeeld zijn voor alle mensen. Dat brengt verlossing. En het laat zien waar de wereld duisternis kent. Het licht van een kruis als spiegel op een duistere wereld. Een wereld waarin mensen zichzelf verheffen zonder oog voor de wereld om hen heen. Die niet naakt en weerloos durven zijn, maar zich omringen met legers. En anderen gewelddadig van zich afslaan. Die oorlog, verderf en duisternis zaaien. Die niet opkijken naar iets buiten zichzelf of boven zichzelf, maar zichzelf als hoogst verheven zien. De verlossing van de verheven Christus aan een kruis, die niet groots aanwezig is in ons leven, maar die in stilte, in mysterie bij ons blijft. Ook nadat hij naar de hemel is gegaan. En die terugkomt, aanwezig als een zachte wind. De verlossing bestaat in het kruis, als tegengif op een wereld vol ellende. Een kruis die werkt als een harde, confronterende spiegel en laat zien waar de mens het geweld verafgoot. Een kruis als spiegel. Wanneer we daarnaar kijken, zien we onszelf, deze wereld. En wanneer we daarnaar durven kijken, worden wij, andere mensen, opnieuw geboren. En zien we waar we worden uitgenodigd om een koninkrijk van licht te zijn. Wanneer je wordt aangezet tot een nieuw leven in het licht van Christus, kijk je omhoog naar iets buiten jezelf. Naar iemand die liefde is. Naar iemand die de wereld lief had. Die zichzelf daarvoor durfde op te offeren. Die opkwam voor de minste. En die de wereld liet zien wat duister is, maar ook waar licht te vinden is. En hoe we leven in dat licht, daar zijn geen zwart-witte antwoorden op te vinden. Daar hebben we misschien wel voorbeelden voor nodig als een Bonhoeffer en een Nicodemus. Mensen die aarzelend onderzoeken naar waar God is in deze tijd. Die open durven staan voor het andere wat God in deze tijd doet. Een Bonhoeffer die open stond zich te laten raken door de zwarte baptisten in Amerika. Nicodemus die open durfde te staan voor die vreemde nieuwe rabbi die wonderen deed. En zich allebei zo langzaam zoekend een weg vonden naar uitspreken en handelen in hun eigen tijd. Vaak tegen de verwachtingen en dominante stemmen in. Zo is het ook aan ons, aan de kerk. Te zoeken naar waar het opnieuw geboren worden in onze tijd ons toe brengt. Waar dat ons tot spreken en actie zet. Ons niet altijd verschuilend achter de veilige nuance van geen kant hoeven kiezen. En daarmee stilzwijgend de kant van duisternis toestaan. En tegelijkertijd ons ook niet direct laten meevoeren op iedere wind. Maar zoekend. Met oprechtheid en openheid samen met Nicodemus en Bonhoeffer naar waar de wind van de geest waait. En dat vraagt iets van ons in de duistere nacht waar de wereld zich in bevindt. Nicodemus komt bij Jezus in het holst van de nacht. En Jezus maakt in de onzekere duisternis van de nacht ruimte voor die aarzelende geleerden. In die nacht komt Jezus met een tegenover voor die nachtelijke onzekerheid. Het is misschien niet voor niets dat er in het donkerst van de nacht vaak ook ruimte ontstaat voor iets nieuws. En de nacht die ik soms kan voelen tussen hemelvaart en Pinksteren, komt altijd met de verwachting van een nieuwe dag. Dus hoe duister de nacht van deze wereld ook mag voelen, laat het verhaal van Nicodemus ons de hoop geven dat de boodschap van opnieuw geboren worden, van het licht van het koninkrijk, dat die klinkt in de nacht. Daar ontstaat voor Nicodemus de hoop op een nieuwe dag en een nieuw ander leven. Een nieuwe dag met nieuwe mensen, opnieuw geboren in een nieuw koninkrijk. Met een licht om de wereld te laten zien dat het anders kan. En welke hoop heeft deze wereld meer nodig dan deze? Amen. Het is volgende week Pinksteren, dat is al een paar keer voorbij gekomen. En met Pinksteren hebben we een gewoonte in de kerk, volgens mij. Namelijk om nieuwe ambtsdragers te bevestigen. En dat gebeurt ook hier volgende week. En de namen van de nieuwe ambtsdragers zijn als ouderling en tweede scriba. Ik denk allebei, hè? Geen twee tweede scriba's. Van de kerkraad zijn Pim Schipper en Peterine Huizoon. Als diaken Gerco Bakema en Jaap van Essen. En als voorzitter van de college van kerkrentmeesters Erik Anderweg, die op een later moment wordt bevestigd. Dan is er ook nog een vacature voor een nieuw lid van de pastoraatgroep, die zich gaat inzetten voor de jonge gezinnen in de gemeente. Zie de oproep daarvoor voor in de hal met meer informatie. Dan de andere pastorale mededelingen. Wij bidden om sterkte en Gods nabijheid voor Annemieke Wouters en Harry Brouwers en hun dochter Emma, omdat de moeder van Annemieke onlangs is overleden. De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar Ronald Hartog en Anneke Markestein. Zullen we dan bidden? Hemelse Vader, ontmoet ons zoals u Nicodemus ontmoette in de nacht van deze wereld. In de nacht waar genocides woeden, waar oorlogen niet ophouden en waar onrust heerst. We bidden voor alle bekende en onbekende ellende en nood in deze wereld. We bidden, laat uw koninkrijk komen in deze duisternis. En maak ons vertegenwoordigers van dat tegenover, dat licht van een andere wereld. Zo bidden wij zingend. Hemelse Moeder, ontmoet ons in de nacht die deze zondag, de wezenzondag, soms zo kan voelen. De nacht van ons eigen leven. De vele momenten waarop we u of geliefde niet dichtbij voelen. Dat we ons zo verweest kunnen voelen of zijn. We bidden voor iedereen in dit land, deze maatschappij, in deze kerk, misschien wel onszelf, die zich soms eenzaam kunnen voelen, eenzaam of achtergelaten. Heer, laat ons dan uw aanwezigheid voelen, als een liefdevolle vader, moeder of naaste. Zo bidden wij zingend. Hemelse Vader, ontmoet ons in de nacht van ons eigen leven en de levens van hen die ons dierbaar zijn. Daar waar ziekte, fysiek of mentaal, het leven moeilijk maken. Op die plekken in het leven waar geen hoop of uitzicht meer is. Wees dan de God van de nacht. Niet met duidelijke antwoorden, maar met die diepe, diepe overstijgende liefde. Zo bidden wij zingend. En in stilte brengen we bij u wat niemand anders voor ons zeggen kan. Laten we samen bidden het gebed dat Christus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijn. Dan is het tijd voor de collecte en die is bestemd voor de diaconie. het laatste couplet, dat denken we erbij. Zullen we... We sluiten af met een zegen, een Franciscaanse zegen, die ons zegent met, ik denk, dingen van Gods Koninkrijk. God zegen ons met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mag zijn in onze harten. God zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. God zegen ons met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost, om pijn in vreugde te veranderen. En God, zegen ons met voldoende dwaasheid, om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is, maar wat mogelijk is in Jezus Christus door zijn geest. En de zegen van God, Vader, Zoon en Heilige Geest zijn met ons nu en altijd.